zou eerst iets willen zeggen, iets persoonlijks. Ik heb inderdaad, Marian, deze week wel een bewogen week achter de rug. Dan heb ik het niet alleen over het druk bezig zijn, maar van verschillende emotionele toestanden. En dan zijn we zo blij dat de Heer ons daar inderdaad ook in leidt. Ik denk dat we dat mogen weten ook, dat wat we daar juist gezongen hebben, dat de Heer ons rein wast. Ik denk dat we dat niet mogen vergeten, dat de Heer er altijd is om ons rein te wassen. Om met een zuiver geweten en een zuivere relatie, een zuiver hart klaar te staan om de Heer te ontvangen. Dat doet de Heer allemaal zelf. En daar gaat eigenlijk mijn preek ook een beetje over. Dus ik wil het vandaag hebben over Nehemia, zo wat in aansluiting van Ezra van vorige week. Ah ja. Ik was benieuwd hoe dan die bloemen er vandaag gingen uitzien. Die er vorige week ingestoken, weet je nog wel. En dat we dan, hetgeen dat we van verzadigd waren, dat we dan konden langzaam afgeven aan iemand anders. En ik dacht, ja, hoe gaat dat er vandaag voorkomen? Maar kijk, het is prachtig. Ze verspreiden zelfs een geur. Hè? En Nehemia betekent Yahweh troost. En eindelijk waren vroeger het boek Nehemia en Ezra één boek. Maar doordat in dat boek verschillende keren een ik-vorm voorkwam, wist men om het duur niet meer wie spreekt er hier. En voor alle duidelijkheid zijn die boeken dan uit elkaar gehaald. Ezra betekende helper en Nehemia betekent Yahweh troost. En we hadden het bij Ezra voornamelijk over de bescherming die God Ezra bood. Ezra was dan ook een man naar Gods hart, verzadigd met Gods woord en met Gods liefde. Hij was gehoorzaam aan het woord van God en de wet en hij wou die doorgeven, die gehoorzaamheid overdragen aan het volk. Hij was als priester en schriftgeleerde, zeg maar, een geestelijke leider. En zijn taak bestond erin om herstel te bieden aan Gods volk. Om het herstellen van de eredienst, we hebben dat vorige week over gehad, over het herbouwen van de tempel en dan het onderwijs van Gods wetten. En dit allemaal aan de mensen die teruggekeerd waren uit de ballingschap. En hier komen we dan Nehemia tegen. Nehemia die komt 13 jaar later terug, ook uit ballingschap, en hij komt in Jeruzalem aan. Nu, eventjes iets kort over Nehemia. Nehemia die was aan het hof van de koning van Perzië, want je moet weten, Babylonië was overgenomen door de Perzen, en Nehemia die was daar wijnschenker aan het hof van de koning. En wat gebeurt er? God raakt ook Nehemia's hart aan. En hij wekt een verlangen op in Nehemia's hart om de muur van Jeruzalem te herstellen. Met deze taak en ook een tweede taak, namelijk het onderricht aan Gods volk. Want dat volk vertoonde kenmerken van ongelovigheid. Nu, het herstel van de muren, valt nog mee, hè? Maar het herstel van de muren was niet alleen maar zo'n werkopdracht, zoals we denken. We gaan dat dikwijls, wordt aan Nehemia, en dan worden hier allemaal levende muren, levende stenen gezet. Nee, Nehemia's werk was het herstel van de muren, maar het was vooral een opdracht van God. Omdat God zijn naam wou vestigen in Jeruzalem. En hij had Jeruzalem daarvoor uitgekozen. Dus het was niet alleen maar een werkopdracht, het was eigenlijk Gods werk. Een zaak van God. Nu, ik kan verschillende keren de gelijkenis maken tussen het Jeruzalem van toen, zoals het hier staat, en ons gemeente. Ik denk dat we er allemaal nood aan hebben om dat allemaal een beetje naar onze tijd te trekken. Weet u wel, ik heb dat er juist gedaan met de hart voor de kinderen, hè? Maar ik kan dat ook vergelijken met ons gemeente. Nu, zoals Jeruzalem de stad was, die door God uitverkozen was, is ook deze gemeente een gemeente van God. Niet een gemeente van allemaal maar zo mensen, nee, van volgelingen van Christus. Gods gemeente. Ik hoop dat we ons daar allemaal goed van bewust zijn. We komen hier niet zomaar samen omdat we elkaar zo graag zien. Nee, we komen hier eindelijk om God te aanbidden en lofliederen te zingen. Het was ook het herstel wat Ezra en Nehemia moesten brengen. God op de eerste plaats, God centraal in ons leven. Goed, we gaan eventjes terug naar de tijd van Nehemia. En dan zitten we zo om 425 à 400 jaar voor Christus. En toen Nehemia daar aan het wijn schenken was, laat maar zeggen, zijn taak daar, werd hij op de hoogte gebracht van de onrustende berichten over de droevige toestand van zijn volk in Jeruzalem. En Nehemia weent. Nehemia gaat op de knieën. Hij verootmoedigt zichzelf. En hij bidt voor zijn volk. Hij bidt voor zichzelf. En hij smeekt God om een oplossing. Ik denk dat dat in uw eigen gedachten ook wel. Hoe dikwijls smeken wij God niet om een oplossing voor iets. En God raakt Nehemia's hart aan. En hij mag van de koning van Perzië naar Jeruzalem vertrekken. En dan in Jeruzalem aangekomen, dan ziet hij dit wat we hier nu op de tafel zien. Hè. Een stad, ze zag er nog slechter uit, want de muren stonden niet meer recht. Nehemia treft direct maatregelen. En hij maakt een lijst op van helpers die bij de verschillende werkzaamheden aan de muren kunnen helpen. En zoals u weet, als je voor God gaat werken, dan zijn er ook altijd mensen die u tegenstaan. De vijanden, dat was toen niet anders. De vijanden van het Joodse volk probeerden de vrijwillige helpers te ontmoedigen. Door omkoperij, intimidatie, het ondermijnen van het moreel. En kenmerkend voor het leiderschap van Nehemia was toen dat hij erin slaagt om zo goed als iedereen tot het werk te motiveren. Niet verplichtend, maar gewoon door hen te wijzen op de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid naar God toe. En dit is met onze gemeente van vandaag net hetzelfde. Iedereen is vrij om hier te helpen op een vrijwillige basis. Maar we hebben onze verantwoordelijkheden naar God. Samen één zijn. Onze liefde. Door verbondenheid met elkaar. Door gehoorzaamheid aan God. Door Gods wil te doen. En hoe? Door naar zijn roepstem. Ook Nehemia luisterde naar de stem van God. Zo is dat bij ons net hetzelfde. Maar ook voor de leiders van ons momenteel is Nehemia een groot voorbeeld. Zijn leiderschap kunnen we omschrijven als doortastend, rechtvaardig, zonder zelfzucht, zeer praktisch. En dit alles in combinatie met het voortdurend gebed en ons afhankelijk weten van God. En ja, inderdaad, door al die moeilijkheden heen wordt het werk dat 70 jaar heeft stilgelegen in 52 dagen voltooid. Samenwerking. De muren van Jeruzalem zijn er om bescherming te bieden tegen vreemde, vijandige, ongelovige volken en alzo het volk en de tempel te beschermen. En zoals het hoort, als alles gedaan is, wordt er feest gevierd. Ik denk dat we dat allemaal kennen. Als we iets gedaan hebben en we zijn tevreden van onszelf en we hebben dat goed gedaan en we hebben goed samengewerkt en er is geen dan vieren we feest. Toen net zo. En wat gebeurt er op dat feest? Ezra die leest voor uit het wetboek en de priesters en de levieten die geven uitleg bij de betekenis van die woorden. En ik wil dit graag even bepaalde versen doorlezen met jullie. Maar ik denk niet dat die op de PowerPoint komen. Maar ik wil lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling uit Nehemia 8. Als ik misschien te snel ga voor sommigen, dan stik de woorden de rand op en dan vertraag ik een beetje. Oké, ik wil lezen in Nehemia 8 van 1 tot 4a. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. En Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het woord voor. En vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. En Ezra de schrijver stond op een houten verhoging die voor die gelegenheid was vervaardigd. En ik lees dan verder in vers 5 en 6. Ja. Ezra prees de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde, amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. En in vers 8. De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. En zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. En Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze God. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Dit laatste moet u goed onthouden, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Dus als we zonder krachten zitten, missen we misschien de vreugde van de Heer. En is het misschien wenselijk om terug naar het woord te gaan. Ik wil nog een tekst lezen dan uit Nehemia 10, maar ik lees dan, omdat dat nogal een moeilijke tekst is, lees ik hem uit de Bijbel in gewone taal. Nehemia 10, 1 en 2. Toen de Levieten klaar waren met hun gebed, maakten we met elkaar een afspraak. En we schreven op wat we beloofden. Op het document stonden stempels met de namen van onze leiders en van de Levieten en priesters. En dan wordt er een ganse waslijst opgenoemd die ik jullie ga besparen. En ik ga over naar hoofdstuk 10, hoofdstuk 10, vers 29 en 30. 10, 29 en 30. En daar staat: alle andere Israëlieten, priesters, levieten, bewakers van de tempelpoorten, tempelzangers en helpers in de tempel waren er ook bij. En alle mensen die niet meer wilden samenleven met mensen van andere volken. Ook zij wilden leven volgens de wet van God. En dat wilden ze plechtig beloven. Ze kwamen met hun vrouwen, met hun zonen en dochters, en ze namen ook alle andere kleine kinderen mee die de wet al konden begrijpen. Zij deden hetzelfde als de belangrijke Judeërs. Ze beloofden plechtig om te leven volgens de wet die God aan zijn dienaar Mozes gegeven had. En ze beloofden om zich precies te houden aan alle wetten en regels van God, de Heer. Als ze dat niet deden, dan zou het slecht met hun aflopen. Eindelijk moet ik hier niet veel meer aan toevoegen, maar ik kan het toch doen. Er worden radicale maatregelen getroffen. En het volk verootmoedigt zich voor God. En samen belijden ze hun zonden. En samen sluiten ze een plechtig verbond en beloven allen de bepalingen van de wet te onderhouden. Op dat moment stel ik mij voor, als je zo met enkele duizenden samenstaat, dat je wel heel dicht bij God moet voelen. En misschien voelt u zich op deze moment ook zo. U bent vervuld van God na het zingen van liederen, misschien geconfronteerd met de vernietiging van Jeruzalem. En u voelt zich zo dicht bij God en u zou dit graag willen vasthouden. Ik zou zeggen, houd het vast. Blijf dicht bij God. Blijf lezen uit zijn woord. Want al te dikwijls stellen we vast dat bijbelezen aan bijbelezen te weinig aandacht wordt besteed. Het is meestal de ontbrekende schakel om te groeien in de kennis en het navolgen van Gods woord. Ook aan ons wordt vandaag die radicale keuze voorgelegd. Ik wil het graag doen. Beloven wij plechtig om Gods wil te doen? Kunnen wij zoiets ondertekenen? Van ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil de Heilige Geest in mijn hart toelaten. Mij laten verzadigen. Ik wil de Heilige Geest niet bedroeven. Heilige Geest die in ons woont. Niet bedroeven. Maar met vreugde stemmen. En dan gebeurt er iets. Nehemia wordt teruggeroepen naar Perzië. En na 3 jaar komt hij dan terug in Jeruzalem. Want dan zou je denken, ja, dat bruist daar. Hè. Dat is geweldig. Nee, hier krijg je een anticlimax. Hij merkt dat het volk opnieuw is afgedwaald. En Nehemia moet na zijn terugkeer, na 3 jaar, opnieuw allerlei dingen rechtzetten. Ondanks de beloften die ze gemaakt hebben. En als we dat naar ons vandaag terugkijken, dan zien we hoe alert we soms moeten zijn. Hoe alert wat we altijd moeten zijn. Omdat zonde zo gemakkelijk in ons leven binnensluipt. En die zonde ondermijnt onze persoonlijke relatie met God. 3 zaken die we zeker moeten onthouden. Het belang van Gods woord. Weten dat Gods woord de waarheid is. Laat in u het verlangen groeien om Gods woord te kennen, het na te leven en om Gods wil te doen. En dan komt de vraag, hoe belangrijk is Gods woord vandaag voor ons, bij elke beslissing die we nemen? Ik kan dat niet genoeg beklemtonen, ook naar mezelf toe. Hè. Als ik zo een week achter de rug heb, dat het zo eindelijk maar altijd maar leeft. En dat ik moet stilstaan van, wat wil God hier nu eindelijk? Ik heb dat, het volgende voorbeeld wil ik bij dat Gods woord zo zeggen. Als we willen leren autorijden, dan is autorijden op zichzelf belangrijk. Maar eindelijk is het belangrijk om de verkeersregels te kennen. Want als we de verkeersregels niet goed kennen, is het rap gedaan met autorijden. Hè? Zo rap zijn we van Gods woord afgedwaald. Vertrouwen op God. Vertrouw God bij elke stap die je zet en bij elk besluit dat je neemt. En zeg het, zoals Nehemia, de hand van God is goed over mij geweest. Nu, als je die hand niet vraagt, als je niet naar God toe gaat, kan God u niet beschermen. En kan zijn hand niet over u zijn. Nehemia's vertrouwen in God is onwankelbaar, standvastig. Zijn vertrouwen wekt ook aanstekelijk en de mensen reageren hoe? Door samen te werken met elkaar. Ze zijn bemoedigd. Als we in een van onze liederen zingen, Jezus, ik vertrouw op u, wij aanbidden u als Heer, dan zijn wij samen Gods kerk. Wij aanbidden u als Heer, de enige Heer. Dan vormen wij op die manier Gods kerk, Gods gemeente. Dan is de Heer ook in ons midden. Vertrouwen wij erop als we het moeilijk hebben? Vertrouwen wij zo gemakkelijk op God? Kan ons vertrouwen ook anderen inspireren? Anderen motiveren? Anderen bemoedigen? Anderen standvastig maken? Daarom ook, onderschat je vijanden niet. Op elk moment ligt de vijand op de loer om onze relatie met God te verbreken. Roddel en trots zijn blijvende gevaren. Maar dankzij gebed en volharding weten we dat zowel Gods volk als wij kunnen overwinnen om onze taak te volbrengen. Doen wij onze geestelijke wapenrusting aan, zodanig dat we beschermd zijn en dat we de overwinning met Jezus kunnen behalen? En net zoals vorige week wil ik nu mijn slotpleidooi houden. God gaf Nehemia een verlangen in zijn hart. God zorgde er zelf voor dat het allemaal lukt. Maar niet zonder de inzet van Nehemia zelf. Ook niet zonder de inzet van jou. Ook niet zonder de tegenstand en de ontmoediging die we zullen ondervinden. God schakelde Nehemia's werken, zijn waakzaamheid en zijn bidden in. En we weten dat we hier allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben gekregen. Het is onze eigen wil, beste broeders en zusters en al diegenen thuis, om te kiezen om in gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid of ongehoorzaamheid te leven. De muren die hier opgebouwd werden rond Jeruzalem betekenen ook de opbouw van ons persoonlijk leven, de heropbouw van ons geestelijk leven met God. En daarvoor moeten we initiatief nemen en alles doorstaan wat er op onze weg komt. We beseffen dat alles wat er op onze weg komt, dat we dat aankunnen in afhankelijkheid van God. In afhankelijkheid met onze hemelse Vader, die altijd bij ons is. We bestaan nooit alleen. Nehemia bad tot God als hij ontmoedigd was, als hij naar leiding zocht, als hij hulp nodig had, als hij aangevallen werd, toen hij zwak en machteloos was. Maar ook toen, als hij bad, als hij heel blij was. Ik denk dat we dat ook moeten doen, als we blij zijn en verheugd, dat we die vreugde en die kracht mogen ervaren, dan moeten we ook God danken. Nehemia en ook wij zelf vinden de vreugde van de Heer. En die vreugde was voor Nehemia en voor ons tot grote kracht. Ik wens jullie die vreugde en die grote kracht toe. Amen.